Goedemorgen gemeente, luisteraars van de Kerktelefoon. Van harte welkom op deze zondagmorgen 19 juli vanuit de Hervormde Kerk in Ommen. Voorganger vanmorgen is dominee Broekman Groenveld uit de Krim en het orgel wordt bespeeld door Wende Just. We beginnen deze dienst met het zingen van het aanvangslied, Psalm 121, vers 1 en 2. Psalm 121, vers 1 en 2. Daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 351. Evangelische Liedbundel, lied 351. De leefregel wordt gelezen uit Colossense 3, vers 12 en 13. De leefregel, Colossense 3, vers 12 en 13. Daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 304, vers 1 tot en met 4. We zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 304, vers 1 tot en met 4. De schriftlezing is uit Genesis 6, vers 5 tot en met 8. En Genesis 9, vers 9 tot en met 17. En 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 13. De schriftlezing Genesis 6, vers 5 tot en met 8. Genesis 9, vers 9 tot en met 17. 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 13. Daarna zingen we lied 1010, vers 1 en 4. Lied 1010, vers 1 en 4. Na de preek zingen we lied 885, vers 1 tot en met 3. Na de preek lied 885, vers 1 tot en met 3. Het slotlied is uit de Evangelische Liedbundel, lied 411. Het slotlied, Evangelische Liedbundel, lied 411. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Goedemorgen, gemeente. Jongens en meisjes, gasten en allen die meeluisteren en kijken via internet. Een bijzonder woord van welkom aan de grote groep jeugd met een begeleiding van de hervormde gemeente uit Nieuwekerk aan de IJssel. Namens de kerkraad heet ik u en jullie van harte welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Broekman Groenveld uit Vroomshoop en het orgel wordt bespeeld door Wim de Just. De bloemen gaan vandaag als groet van ons allen en als teken van verbondenheid vanuit de hervormde gemeente Ommen naar de heer Steen, Sogenbosstraat 3, mevrouw Schepping van Pijkeren, Nieuwe Hammerweg 4. Vanuit Vinkenbuurt naar de heer Hulst, Koloniedijk 46. Vanuit de gereformeerde kerk Ommen naar de heer en mevrouw Salomons, Varsenendijk 2. En vanuit Witharen naar mevrouw Willems, Witharenweg 12. Zondagskind is vandaag Jurian Wermink. Hij zal later in de dienst de kaarsen in de lantaarns aansteken die meegaan naar de kindernevendienst. Dan zingen we nu voor zover mogelijk staande het intoslied Psalm 121, de versen 1 en 2. Ik sla mijn ogen op en zie. Na is er koffie drinken hiervoor in de kerk. Iedereen van harte welkom. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen met een moment stilte waarin we onze aandacht richten op de Heer, onze God. En dan spreken we uit, zoals we net hebben gezongen, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene van de doden, overste van de koningen der aarde. Amen. Fantastisch om hier zo de kerk zo vol te zien. Mijn naam is Geertje Broekman, ik ben predikant in de Krim en ik woon in Vroomshoop, waar mijn man predikant is. Je komt allerlei mensen tegen en een van de dingen die ons bezighoudt is, ja, wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Het is nu fantastisch, zomerweer, prettig, maar het nieuws is soms lastig. Aanhoudende oorlogen, dingen. En vanmorgen wil ik erbij stilstaan bij de vraag die ook regelmatig gesteld wordt van, waarom laat God dat allemaal toe? Wanneer gaat hij ingrijpen? Waarom wacht hij nog? Daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. We zingen eerst een loflied voor God. Machtig God, sterke rots. Evangelische liedbundel 351. We zingen hem 2 keer. Luisteren naar de leefregel vanmorgen 2 versen uit Kolossenzen 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. We zingen het lied opnieuw uit de Evangelische Liedbundel 304, vers 1, 2, 3 en 4. Vader vol van vrees en schaamte.
Thank you.
Laten we samen bidden. Grote God, liefdevolle Vader in de hemel. Heer, wij danken u voor wie u bent. Wij prijzen uw naam. Heer, zoals velen op deze aarde die vandaag in uw naam bij elkaar komen. Hier in Nederland, in West-Europa, in Azië, in Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië. Heer, al die landen waar vandaag mensen samenkomen om de dag te vieren dat u bent opgestaan. Heer, we prijzen u. Want u bent goed, u bent groot, u bent trouw. Heer, u laat nooit los. Heer, als wij afdwalen, u zoekt ons op. U roept ons, u blijft ons roepen. Heer, maar u geeft ook tijd. U dwingt ons niet. Heer, u geeft tijd. Dank u wel. U hebt de tijd in uw hand. U hebt onze tijd in uw hand, Heer. En de tijd van deze aarde, de tijd van deze wereld. Heer, u bent de overste van de koningen der aarde. Heer, daar vertrouwen we op, bij alles wat er gebeurt. Heer, dank u wel dat u ons hier ook hebt samengebracht. Om naar uw woord te luisteren. Heer, wilt u andere stemmen die in ons zijn tot zwijgen brengen. Dat we alleen uw woord, uw uitnodiging, uw vermaning kunnen horen. Heer, open door uw Heilige Geest ons hart. Dat we bereid zijn om te luisteren. En dat het zaad in goede aarde mag vallen. Ga zo met ons. Dat vragen wij in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan het kinderlied zingen. Een lied, ik weet niet hoe bekend het is, maar het is een mooi lied. Stap voor stap voor stap. Achter Jezus aan. Als dat niet uitnodigend is om achter Jezus aan te gaan, stap voor stap. Het is niet voor kinderen, maar ik denk ook als je volwassen bent dat je het herkent. Stap voor stap achter Jezus aan, bij wat er ook gebeurt. En als kind ga je lekker op de muziek mee, loop je achter de anderen aan. Als je wat ouder bent, ja, dan loop je voorop in die stoet. En dan kijk je, hé, wat gaat er gebeuren en wat betekent het? Wat moet je loslaten als je achter Jezus aangaat? Maar dan heb je ook ervaren, hopelijk, Jezus gaat altijd mee. We gaan achter hem aan, maar hij loopt ook naast ons. De kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan, die mogen nu naar voren komen. En dan mogen ze zo mee naar de kindernevendienst. Ja. Er wordt een kaars aangestoken. En dan zijn jullie wel gewend dat jullie eigen dominee ook vaak even een praatje doet. Dat heb ik hier niet voorbereid, omdat dat soms toch lastig is met kinderen die je ook niet zo goed kent. We gaan de Bijbel open doen en we lezen drie korte schriftgedeelten achter elkaar. Eerst lezen we het begin en het eind van het verhaal van de zondvloed. De eerste tekst die we lezen is Genesis 6, vers 5 tot 8. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En hij kreeg er spijt van. Dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach was hij goedgezind. En dan lezen in de hoofdstukken in Genesis die volgen het verhaal van de zondvloed. Noach moet een ark bouwen. En als de ark klaar is, komen alle dieren binnen. En de aarde, het gaat regenen en de aarde komt onder water te staan. Als de aarde eindelijk weer droog is, dan brengt Noach een offer. En dan lezen we in Genesis 9, vers 9 tot 17. Dan zegt God tegen Noach: hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn, vogels, vee en wilde dieren. Met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. En alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. En dan gaan we naar 2 Petrus 3. Daar wordt ook die zondvloed weer aangehaald. Zegt Petrus: vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen. Waar blijft hij nu, zullen ze smalen. Hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie deze belofte was gedaan is al gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel en een aarde zijn geweest, die door Gods woord gevormd waren, uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld ook weer door Gods woord is vergaan, toen ze door het water werd overspoeld. Maar door datzelfde woord worden de tegenwoordige hemel en aarde bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar. En 1000 jaar zijn als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde en alles wat daarop gedaan is, verdwijnt. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op. En de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover de lezingen. Wij zingen uit het liedboek lied 1010 vers 1 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede.
Thank you.
geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer ik op bezoek ga in mijn eigen gemeente, ontmoet ik regelmatig mensen die wat ontmoedigd raken. Of misschien al wel ontmoedigd zijn. Door steeds weer al die ellende, als je de journaals kijkt. Als je het nieuws luistert. Oorlogen, aanhoudende oorlogen. Midden-Oosten. Wankelbestand tussen Israël en Gaza. Aanhoudende oorlog in Oekraïne. Dat gaat maar door. En soms word je daar wat moe van. En als we die ellende van de wereld en soms ook de ellende in ons eigen leven op ons in laten werken, dan kun je zo verlangen naar een eind aan al dat gedoe, al die ellende. Als we onrecht meemaken of als we erover horen of lezen, zuchten we om recht. En als christenen mogen we weten dat God ooit alles eens recht zal zetten. Maar het duurt zo lang. En dan dreigen we dat wat te vergeten. We raken wat ontmoedigd. En tegenstanders, niet-gelovigen, haken daarop aan. Ook de grote tegenstander die ons van het pad af wil brengen, maakt er dankbaar gebruik van door ons te laten twijfelen. Het gaat maar door en er gebeurt al tijden niets. Wanneer komt God dan terug? En hij heeft toch beloofd om een einde te maken aan alle ellende, aan alle onrecht? Wanneer gaat hij dat dan eindelijk doen? En gaat hij dat dan eigenlijk wel doen? Of zoals sommigen zeggen, ja, maar als er een God is, hoe kunnen al die dingen dan gebeuren? Hij is toch een God van liefde? Waarom doet hij er dan niets aan? Die vragen brachten mij bij deze tekst die we net hebben gelezen uit 2 Petrus 3. Daar gaat het over die vragen. Gaat God ingrijpen? Kan hij dat? Wil hij dat? En de tweede vraag die ik erbij stel, hè, als hij dat gaat doen, of van plan is om te gaan doen, waarom duurt het dan zo lang? In 2 Petrus wordt gesproken over dat er op het eind van de tijd spotters komen. Mensen die vragen, ja, waar blijft God dan? Hij zou toch al lang komen? Geloof je dat nu nog steeds? Denk je niet dat wij dat als mensen zelf moeten doen? Generaties komen, generaties gaan en er gebeurt niets. Precies dezelfde tekst die we vandaag horen. Ook in de tijd van de Bijbel was dat dus niet raar. Die spotters die dan zeggen, ja, waar blijft God nu? Hij had toch beloofd om te komen? En die generaties aan wie hij het toen beloofd heeft, nou, die is al gestorven. En alles gaat nog gewoon zoals het toen is gegaan, zoals het vanaf de schepping is geweest. Oftewel, God laat op zich wachten. Hij doet niets. En hij gaat ook niks meer doen. Dan zegt Petrus, is dat wel zo? Ze vergeten maar wel dat God al eens een eind aan deze wereld heeft gemaakt. Wij kunnen soms verlangen dat God met een vuist op tafel slaat en nu is het genoeg. En nu moet het stoppen. Dat heeft God alles gedaan. Hij heeft de wereld geschapen met zijn woord. Maar die wereld is door zijn woord ook vergaan. En dan heeft hij het dus over de zondvloed. We lazen zo straks over het begin en het einde van de zondvloed. Nog helemaal aan het begin van de wereldgeschiedenis. Er komen steeds meer mensen op aarde, maar het gaat de verkeerde kant op. God ziet dat de mensen slecht zijn. Ze leven voor zichzelf. Ze maken ruzie. En ze doden elkaar zelfs. En dan krijgt God spijt dat hij de mensen gemaakt heeft. Stel je voor, God krijgt spijt. Bij de schepping lezen we voortdurend, en de derde dag was voorbij en God zag dat het goed was. De vierde dag was voorbij en God zag dat het goed was. Na de schepping van de mens, God zag dat het zeer goed was. Maar nu is God er klaar mee. Die mens, die kroon op de schepping, die maakt er een potje van. Ze bakken er niets van. Ze zijn slecht en alles wat ze uitdenken is even slecht. En God besluit er een eind aan te maken. Dat is huiveringwekkend. Ik denk dat we het wel mee kunnen maken dat we er als mensen soms een flink zootje van maken. Maar dat God zijn handen van deze wereld aftrekt, daar kun je het koud van krijgen. Dan staan we oog in oog met een machtige God, een soevereine God die de wereld heeft gemaakt en die in zijn recht staat om met deze wereld te doen wat hij wil. Wij zijn zo gewend aan het idee dat God liefde is, dat hij alles voor ons over heeft, dat hij alles vergeet, dat wij niet zo vaak met dit idee bezig zijn. Dat God er ook genoeg van kan krijgen en dat hij in zijn recht staat als hij zegt, weg ermee, klaar. Maar daar bij Noach zegt God, ik heb er spijt van dat ik de mens heb gemaakt en God maakt er een eind aan met de zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin blijven over. Gelukkig is dat eenmalig. En het verhaal van Noach besluit met hoe God belooft dat dit nooit, maar dan ook nooit weer zal gebeuren. Met de regenboog als teken voor de mensen en voor God. Het teken dat God heeft beloofd dat er nooit meer een zondvloed over de hele aarde zal komen. Wij sluiten verbond met alle levende wezens. En als teken daarvan wijst hij op die regenboog. Het verhaal van de zondvloed maakt nog iets anders duidelijk. Er is geen vloeiende overgang van onze aarde met alles wat erop is aan ellende naar Gods nieuwe wereld. Om deze wereld goed en mooi te maken, moet deze aarde door de crisis heen. In 2 Petrus noemt de Bijbel dat in termen van een soort wereldbrand, waarin de hemel en de aarde, de elementen en alle werken erop in vuur vergaan. Vanmorgen wil ik daar niet uitgebreid verder op ingaan, maar het maakt wel duidelijk dat het niet een geleidelijk proces van wereldverbetering en ontwikkeling is, maar dat er ingrijpen nodig is tot op het hoogste niveau. En dan gaat het over het oordeel. En dat is iets wat we als dreigend ervaren en als troostend. Dubbel. En vaak toch wel ongemakkelijk. En dat is ook hoe de Bijbel daarover spreekt. Dreigend, pas op, als die dag van God komt, dan is het afgelopen met alle goddeloosheid. Dus denk maar niet dat je erop los kunt leven. Op die dag, de dag van de Heer, dan zal God laten zien wie hij is. De Heer. En dan komt het erop aan. Mensen worden geoordeeld op hun geloof en op hun daden. Ongemakkelijke Bijbelse realiteit. Niet een waarmee we elkaar angst aan moeten jagen. Maar wel een realiteit, iets wat gaat gebeuren. Iets wat we niet moeten vergeten, ook niet onder het kleed moeten stoppen. De Bijbel zegt meer, juist over die dag van de Heer. Naast alle huivering is het ook een moment om naar uit te zien. als je christen bent. Want het is ook het moment dat Jezus degene die bij hem horen zal erkennen en zal zeggen, ja, jij bent er een van mij. Ja, u hoort er ook bij. Jou heb ik vrijgekocht. Kom erbij. Het is het moment dat we met lege handen voor God staan. Dat we die lege handen zien. We hebben niet zoveel in te brengen. Maar ook het moment dat God die handen vult. Dat hij ons helemaal vult met zijn goedheid, zijn liefde. En het enige wat je dan hoeft te zeggen en wat we nu kunnen zeggen is, ik geloof. Iets anders hoeft niet. Iets anders kan ook niet. Maar als je gelooft in Jezus, dan mag je er ook zeker van zijn dat hij je door het oordeel heen zal redden. Niets wat je hebt gedaan, niets wat je zelf doet, kan iets afdoen van die zekerheid. Denk maar aan die bekende tekst uit Romeinen 8, wat we ook wel vaak rond het avondmaal lezen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. En dat zal op die dag van het oordeel zichtbaar worden. Daar mag je je aan vasthouden, als je in Jezus gelooft. En dan wordt het ook een moment om naar uit te kijken. Een dag waarop de dingen rechtgezet zullen worden. Een dag dat God een eind maakt aan onderdrukking en vervolging. Aan onrecht op kleine schaal en grote schaal. Een dag dat ook de schepping zal worden bevrijd. Het is het moment dat Jezus zal terugkomen om zijn bruid, de kerk, op te halen. Het moment dat degenen die worden vervolgd en worden verdrukt, worden bevrijd. En dan zal voor iedereen zichtbaar worden dat Jezus Christus Heer is. Dan zullen alle knieën voor hem buigen. Dus ja, God gaat een keer ingrijpen. Hij maakt er een einde aan. En dat is dus, ja, zowel bedreigend als troostend. En dan die tweede vraag. Ja, als God het dan van plan is, hij heeft het toch beloofd, waarom duurt het dan zo lang? Het heeft twee redenen. God denkt anders over tijd. En het heeft te maken met wat God wil, het verlangen van zijn hart. God denkt anders over de tijd. We lazen het net. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Vanuit Gods perspectief is het hele universum maar een paar dagen oud. Hij is niet beperkt door de tijd zoals wij. Hij meet de tijd ook niet volgens onze standaarden. Dus dat maakt het voor ons af en toe wel een beetje lastig. Als hij zegt, ik kom snel. Ja, dat kan bij God ook zomaar een hele tijd duren. Maar de belangrijkste reden waarom God op zich laat wachten, is zijn wil. Het verlangen waar zijn hart vol van is. In 2 Petrus 3 vers 9 lezen we, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Waarom stelt God de terugkomst van Christus en de komst van de dag van de Heer uit? Niet omdat hij niet bij machten is, of omdat hij onwillig is om iets te doen. Nee, het zegt iets over Gods verlangen. Namelijk dat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Hij wacht nog, want hij wil dat niemand verloren gaat. God heeft er geen plezier in om mensen te veroordelen. Hij is er niet op uit om wraak te nemen, om mensen maar te laten lijden, om mensen naar de ondergang te sturen. Nee, hier staat het. God wil dat niemand verloren gaat. Hij wil dat iedereen behouden wordt. En niet alleen hier staat het, ook op andere plekken in de Bijbel. Ik noem er één, 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. God heeft geen plezier aan de dood van de onrechtvaardigen. Hij laat zijn genade zien aan iedereen, hoewel niet allen worden gered. God stelt de komst van Christus en de dag van het oordeel uit, omdat hij geduldig is en omdat hij verloren zondaars de kans wil geven om gered te worden. Bedenk dat Gods geduld uw redding is. Dus waarom wacht hij? Omdat hij wil dat er nog meer mensen gered worden. Dat is een mooie gedachte. We hebben hier in het Westen natuurlijk wel de neiging om te denken, ja, mensen vallen soms bij bosjes van het geloof af. Kom dan maar liever snel terug voor er nog meer afvallen. Tegelijkertijd is die tijd die God ons geeft elke keer tijd dat we ons kunnen bekeren en ons op Hem kunnen richten. Tijd dat mensen van Jezus kunnen horen, Christen kunnen worden, achter Hem aan kunnen gaan. En overal op de wereld gebeurt dat. In het Midden-Oosten, in Azië, ook in Noord-Korea, dat is qua christenvervolging op nummer 1 staat. Ook daar groeit het aantal christenen nog steeds. In Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Alleen in Europa en de andere westerse landen zien we krimp. Hoewel we ook hier wel weer een kentering zien. De generatie Z, de tieners en twintigers van nu, zijn juist weer heel open richting geloof en zijn op zoek. En ook daar zien we dat zij Christus leren kennen. Dus ook hier geldt in Nederland, zolang er nog tijd is. God geeft tijd. Hij nodigt uit. Maar hij forceert niemand. Hij geeft aan iedereen tijd en ruimte om te leven. Tijd en ruimte om tot bekering te komen. God werkt als een persoon. En hij gaat met mensen als persoon om. Zijn werk komt vaak in de vorm van een roep, een boodschap die gehoord wil worden. Een mens wordt aangesproken als mens, niet geprogrammeerd als een robot. Een mens wordt uitgenodigd en mag daarop ingaan. We begonnen met de vraag, gaat God ingrijpen? Jazeker, eens zal hij terugkomen. Een moment van oordeel, ook een moment dat eindelijk recht gedaan wordt, dat de dingen rechtgezet worden. Dat alles wat niet goed is, onrechtvaardig is, afgebroken wordt. Dat alle pijn en verdriet tot een definitief einde komt. En als christenen mogen we uitzien naar dat moment, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En als het wachten lang valt, laten we dan bedenken dat het juist Gods plan met deze wereld is. Zijn geduld met mensen. Dat het laat zien dat hij aan het werk is in deze wereld. Ze kunnen niet ongestraft hun gang gaan. God heeft oog voor wat er in deze wereld gebeurt. Hij zal recht en gerechtigheid brengen. Maar hij wacht nog. Hij geeft tijd voor bekering. Omdat hij wil dat niemand verloren gaat. Laten we daarom ernst maken met ons leven met God. waar we anderen niet of niet meer kunnen bereiken met onze woorden, kunnen we voor hen bidden. En laten we dan God vragen om zijn geduld en om trouw te zijn aan wat hij heeft beloofd. Hij komt terug. Amen. We zingen uit het liedboek 885, vers 1 en 2. Groot is uw trouw, o Heer.
Thank you.
hij het weer? Ja. Laten we samen bidden. Heer God, schepper van hemel en aarde. Heer, we danken u voor uw geduld. Uw eindeloos grote geduld. Waarmee u het nooit opgeeft met ons. We danken u voor uw eeuwige liefde. Die door het offer van Jezus nooit verbroken kan worden. Heer, dank u dat u een God bent van leven. Dat u steeds opnieuw leven geeft. En dat u ons leven vernieuwt. Dank u dat er nog tijd is. Tijd voor ons om ons naar u toe te richten. Tijd voor allen die u niet kennen of die van u vervreemd zijn geraakt. Heer, geeft u zelf inkeer en bekering. Wilt u allen naar u toe trekken. Heer, wij bidden voor hen die gebukt gaan onder rouw en gemis. Heer, we bidden voor hen die ziek zijn. Voor hen die moeten revalideren. Voor hen die slecht nieuws hebben ontvangen. Heer, u kent hen allen. Heer, omringen ieder met uw troost, uw liefde. En geef hen uw liederen van vrede in het hart. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Wilt u een helper en beschermer zijn voor de mensen die verdrukt worden? Wilt u mensen die gevallen zijn oprichten? Voedsel geven aan hongerigen. Vrijheid aan hen die gevangen zijn. En wilt u de zwakken versterken? Heer, we danken u dat we met zoveel mensen over de hele wereld verbonden mogen zijn in uw naam. Heer, over de hele wereld, maar ook hier in Nederland. Heer, we zijn blij met de aanwezigheid van de groep jeugd uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. Heer, geef hen een goede tijd hier. En geef dat dat ook tot eer van uw naam mag zijn en versterking van het geloof. Heer, wees bij ons. Ga met ons mee. Heer, geef dat ook alle volken, ook het onze, mogen erkennen dat u alleen God bent. Dat Jezus Christus uw Zoon is en dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer, wij bidden in zijn naam. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu tijd voor de collecte. En daarna zingen we als slotlied het lied Jezus leeft in eeuwigheid. ontvang aan het eind van deze dienst de zegen. De Heere zegent u en hij beschermt u. Hij schijnt zijn licht over uw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. Hij zal zijn vrede aan u geven. Amen.